Goedemorgen. Wie van jullie waren aanwezig op 2 april? Nou, goed. Na die dienst, er was een boekje met de naam Theologische Kaders, een aantal belangrijke theologische kaders, 16 puntjes. Dus als je wil nog een exemplaar hebben of hebt nog niet één ontvangen, dus na de dienst vandaag, Julie en haar team zal ook, er zijn 2 verschillende gele, maar het is hetzelfde boekje. Ja, ik hou van variation, dus 2 gele. Afgelopen zondag, 2 april, in deel 1, we hebben het over gehad over moderne en postmoderne manier van denken. Een postmoderne manier van denken waar de waarheid is relatief. Jij hebt je waarheid en ik heb mijn waarheid. En hoe dat heeft een invloed op onze theologie ook, manier van denken. We hebben het ook gehad over de 3-eenheid, de manier die God heeft zich openbaard als 1 God in 3 personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. We hebben ook over theologische kaders, het idee van kaders besproken, omdat sommige mensen denken dat kaders roept meteen de gevangenisidee op. Kader, nou, ik ben in Nederland, ik ben vrij. Maar kaders kunnen ook een fantastische positieve boodschap hebben. Kaders op de juiste plek, vangrails, muren beschermen iets moois. Op die zondag heb ik 6 van de 16 puntjes behandeld. Dus vandaag hebben wij de taak om 10, de laatste 10 te behandelen in 60 minuten. Dat is gemiddeld 6 minuten per punt. Nou, ik heb de 10 punten gegroepeerd in 4 groepen. Gemeentestructuur, er zijn en dynamiek. Er zijn 3 punten over gemeentestructuur en dynamiek. Dan de geestelijke werkelijkheid, en nog een 3 punten over geestelijke werkelijkheid. En dan geslacht, huwelijk en seksualiteit, er zijn 2 punten. En wij eindigen met de 2 saaie punten over financiën. Ik heb het aan de einde gezet, als ik kom tot druk met mijn tijd, wij kunnen redelijk snel doorgaan over de financiën. En dan, ik heb aan Peter Mikkers aan mijn excuses aangeboden, dus het komt goed. Maar ik wil graag genoeg tijd nemen voor de 3e punt. Geslacht, huwelijk en seksualiteit. Het is echt een belangrijk onderwerp, ook in ons midden. En ik wil genoeg tijd hebben om een stuk duidelijkheid daar te bieden. Gemeentestructuren en dynamiek. Leiderschap. In de bron wordt leiding gegeven door een team van broeders die zoveel mogelijk voldoen aan de morele vereisten in dat wij in 1 Timotheus 3 en Titus 1 vinden. Zij houden gezamenlijk toezicht op de gemeenschap. Zij worden oudsten genoemd. Leiderschap in bedieningen is gegeven aan broers en zusters wiens levenswandel, gaven en ervaringen passend zijn. Hoe ziet een oudste uit? Nou, als je leest de eigenschappen van 1 Timotheus 3 en Titus 1, dan krijg je een aantal eigenschappen van een bepaalde type persoon. In het algemeen, oudsten zijn mannen, die hebben een bepaalde liefde voor God en een liefde voor Gods woord. Maar het is niet alleen liefde voor God en woord, het heeft ook te maken met je persoonlijke leven. Een van de functies, rollen van een oudsten is een voorbeeld te zijn in de gemeente. En natuurlijk, niemand is perfect. Maar wij willen graag gezonde rolmodellen hebben voor de hele gemeente. En daarom in Titus en Timotheus, er is aandacht gegeven aan de gezin van een oudste. Hij kan alleen 1 vrouw hebben, bijvoorbeeld. Dat is genoeg. Ja? Maar ook de omgang met zijn kinderen. Ik merk dat oudsten, die echte broers, die echt streng zijn met hun kinderen, worden streng ousten. En ouders, die vaders die echt super relaxed zijn thuis, alles, worden ze ook los in de leiderschap van de gemeente. Dus je gezin is je leerschool om ouster te zijn. De tweede vraag is, waarom twee of meer ousten en geen dominee? Sommige mensen die redelijk nieuw zijn, denken, waarom heeft de bron geen dominee dan? Er is een goede reden ervoor. Als je leest over de leiderschap in de kerk, in de Bijbel, in de brieven van Paulus en zo, in de handelingen, er zijn een aantal woorden die beschrijven de leiderschap in de gemeente. Oudsten bijvoorbeeld. En het komt altijd in de meervoud. Opzieners met een S aan de einde. Voorgangers. Herders. Er is geen voorbeeld in de Bijbel met één gemeente, met één leider. Ik zeg dit niet om kritiek te worden naar andere gemeentes. Maar dat is de reden waarom. Ik denk, de leiderschap van de gemeente is altijd meervoud in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Dus, wij proberen dat ook hier te doen. En ik moet zeggen, over de jaren heen, ik ben een oudste geweest ook in een gemeente in Colombia, twee verschillende gemeentes. En ik merk dat in meervoudige mannen, als leiderschapteam, is echt een stabiel manier om leiderschap uit te geven in een gemeente. Jullie weten wel dat wij op dit moment vier oudsten, wij zijn verkleurig tussen onszelf. En toch houden wij een balans, wij stimuleren, wij zijn goede vrienden. Het helpt ons goede leiderschap te geven. En als het gaat mis met een van de oudsten, dat kan gebeuren, dan de andere oudsten helpen. En als het wordt echt mis, dan heeft het tot met ouderschap, maar de gemeente gaat verder. Als je hebt één leider en het gaat slecht met de leider, vaak de hele gemeente is gesplitst of je kreeg een grote crisis. Dus meervoudige leiderschap van mannen is een Bijbelse principe, maar ook, zou ik zeggen, en het verrast mij niet, een goede principe. Als je wil meer weten, er zijn een aantal toespraken, bijvoorbeeld er is een over gemeente en leiderschap. In 2010 waren wij bezig op dit onderwerp. En je kan op de website van de bron twee toespraken luisteren. In november en juni, in juni en november 2010. Gezag. Wij geloven in de leiderschapmodel van een team van oudsten. Gods woord is voor hen en de gemeente gezaghebbend en richtinggevend. De oudsten zijn, indien nodig, dan ook in hun bestuur aanspreekbaar en corrigeerbaar. Oudsten staan dan ook niet boven, maar tussen de gemeenschap. 1 Petrus 5 is echt een mooie tekst. Wij staan tussen de gemeenschap. Zij dienen, zij zoeken het welzijn van de kudde en zorgen dat het onderwijs Bijbels blijft. Er zijn een aantal mooie teksten, maar hier is één. Hebreeën 13 vers 17. Gehoorzaam uw voorgangers, nog een keer, meervoud. Je krijgt het. De woord herder komt, ik denk, drie of vier keer enkelvoud in het Nieuwe Testament. En het is altijd, het gaat over Jezus. Ik ben de goede herder. Dan het is enkelvoud. Maar in leiderschap altijd meervoud. Gehoorzaam uw voorgangers en wees aan hun onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen. De eerste persoon dat is verantwoordelijk voor jouw ziel, is jezelf. Ja, je moet zorgen voor je eigen ziel. Je hebt je leven aan Jezus gegeven, niet aan de bron. Amen? Ik hoop zo, ja. Ik hoop. Dus, als oudste team, wij zorgen ook voor jouw ziel op een manier dat wij rekenschap moeten afleggen aan de baas. En dat houdt ons klein en voorzichtig. Soms moeten wij wel dingen zeggen. En het is pijnlijk te zeggen, maar het is noodzakelijk. Omdat uiteindelijk moeten wij rekenschap afleggen met de heerder van jouw ziel. De eigenaar van jouw leven. Heer Jezus. Dus ook als mensen komen naar de bron, wij zeggen nooit dat het zijn onze mensen. Natuurlijk niet. Jullie zijn schapen van de Goeie herder, de Heer Jezus. En wij ook. En wij helpen daar. Hoe voeren de oudsten hun leiderschap uit? Een manier om dit leiderschap, om te zorgen voor jullie zielen, is door middel van onderwijs. Bijvoorbeeld 16 puntjes. Dat is een deel van onze taak om dit te doen. We hebben een teaching and preaching team hier in de gemeente. Een aantal broers en ertussen staan twee oudsten ook. Gemeenteavonden. By the way, 8 mei is een gemeenteavond. En dat is één manier om dit werk van ons te kunnen doen om contact met jullie te blijven. De laatste gemeenteavond, die neemt plaats bijna altijd in de koffiekamer, was bomvol. Fantastisch. Mijn droom blijft de gemeenteavond hier in dit zaal te hebben. Waarom? Het is geen samenkomst voor gepensioneerde broers en zusters. Die hebben niks gezelligs thuis te doen. Het is wel... Het is niet dat dan. Ja. Het is wel een gemeenteavond. Waar wij kunnen over de richting van de gemeente. Wij zijn bezig met plannen voor de volgende jaren en zo. Hoe kunnen we dat met jullie delen? En feedback kon krijgen? Nou, gemeenteavond. Als je bent getrouwd met kleine kinderen en het is moeilijk te komen. Nou, misschien één van de twee kan komen. Geen kinderen, misschien twee kan komen. Nou, het is wel een gezellige avond en nuttig. Het helpt ons onze werk te kunnen doen. Ook door persoonlijke gesprekken, huisbezoeken, groepbesprekken, is onze manier om dit verantwoordelijkheid te kunnen uiten. En natuurlijk, als oudsteam, wij kunnen nooit alle werk doen. Daarom, wij zorgen voor een gezonde Bijbelse gemeentestructuur, gezonde relaties, opbouwende samenwerking van ons allen, waar elke bediening, elke broer en zusters kan actief zijn. En dit leidt mij tot punt nummer 3 natuurlijk. De bedieningen. Iedere gelovige heeft natuurlijke en geestelijke gaven. Wij stimuleren elke broer en zuster hun natuurlijke gaven te ontdekken, te streven naar geestelijke gaven. En hun gaven te ontwikkelen en gebruiken wanneer iedere gelovige met zijn of haar gaven functioneert, wordt het lichaam opgebouwd. Voor aanbidding heb je een dankbaar hart nodig. Om te dienen heb je vaak een gaven nodig. We hebben ongeveer 10 of 11 bedieningen in de bron. Met bedieningleiders. En het is een manier om de werk te verspreiden in de hele gemeente. Wij zijn een van onze eigenschappen, van onze cultuur van vergaderingen van gelovigen, is dat elke broer en zuster heeft een plek in het lichaam en heeft een nut. Dus jij ook. En wij proberen in de gemeente een plek te vinden waar elke broer en zuster kan iets doen. Zo is normaal. In het lichaam, elke stuk van je lichaam is bezig met iets. Een hand, een voet, een bil, van alles. Iedereen heeft een taak en het is nuttig in de lichaam van Jezus, ook hier in de gemeente. Maar, ja, ik zou zeggen de bedieningleiders, het is niet echt een Bijbelse term, misschien dichtbij komt de diakenen. De woord van diakenen. In 1 Timotheus 3 en Titus 1 vonden wij ook dat woord diakenen. Die betekent dienaar, zo simpel, dienaar, mensen die dienen. En je merkt dat zulke mannen en vrouwen in de gemeente, er was ook een levenswandel geëist voor zulke personen. Dus ook in de bron, wij vragen dat mensen die trekken een bediening, betrokken met de bediening, hebben ook een levenswandel die past bij een bediening om God te kunnen dienen. Het gaat niet om perfect mensen, maar als iemand kan echt goed zingen, maar het gaat niet goed in zijn normale leven, wij vragen hen niet in het podium te komen zingen. Het is echt anders op een school. Als je bent een goede leraar met wiskunde, natuurkunde, wat dan ook, of een goede politician, het maakt niet uit hoe het gaat thuis, doe je werk man. Niet zo in de gemeente. in de gemeente, je levenswandel, wat je doet thuis en op je werk, heeft een invloed op je bediening in de gemeente. En ik wil graag hier stressen dat geestelijke gaven en geestelijke vruchten van de geest moeten altijd samen zijn. Amen. Het is redelijk makkelijk om neppe geestelijke gaven te hebben. Je kunt van alles zien en zeggen. Het is super moeilijk om neppe vruchten van de geest te hebben. En daarom, als we proberen altijd samen, dat houdt ons wel in balans. En wij eisen geen perfecte leven, niemand heeft, maar wel een sterke poging om te willen leven in de licht, te leven op een gezonde manier. Nou, we gaan verder. Geestelijke werkelijkheid. Gaven en wonderen. We erkennen dat sommige gaven ook een functie hadden als teken of aanwijzingen om de identiteit en de woorden van de Heer Jezus en de apostelen te bevestigen. Dat is ook duidelijk. Wij geloven dat God vandaag door zijn geest op dezelfde wijze kan werken door middel van de gaven die hij geeft zoals hij wil. 1 Korintiërs 12. Wij geloven dat God nog steeds actief is in wonderlijke dingen. Door geestelijke gaven en zeker ook door gebed van zijn kinderen. Een paar maanden geleden, in januari, sprak ik over gaven en talenten. Misschien sommigen van jullie waren aanwezig. En ik heb een verschil gemaakt tussen drie typen gaven. De natuurlijke gaven, zoals piano spelen, sociale vaardigheden, accountancy, normale goede vaardigheden. En ik heb hem genoemd, deze zijn de pre-installed apps. Die komen op jouw mobiel. Je bent geboren met zulke apps. En dan de tweede was gaven die door Gods geest bekrachtigd zijn. De wifi-connectie. En dan kan je door je natuurlijke gaven, God kan hun gebruiken om echt mooie dingen te kunnen doen. Dan iets in de geestelijk komt in beweging als wij vragen dat Gods geest zal door mijn natuurlijke gaven iets doen. In je bezoekje. Maakt niet uit welke gave, als je vraagt, Heere God, ik wil vol zijn van uw geest, werk alsjeblieft door mij. Dan jouw natuurlijke gave kan bekrachtigd worden door de Heilige Geest. En de derde type was de bovennatuurlijke gave of de geestelijke gaven. Een set van gereedschapkist misschien, met bijzondere gaven die God kan ons soms geven. En hier wil ik graag een spanningsveld benadrukken, omdat ik denk dat het belangrijk is. De spanningsveld tussen 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14. In 1 Korintiërs 12 lezen wij dat deze geestelijke gave, God, of Gods geest, hij geeft de gave zoals hij wil. Gods geest is in controle. In 1 Korintiërs 14, het zegt in vers 1, streef naar geestelijke gaven. Een bijzondere profetie. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Dus ik zie dat er is een spanningsveld dan tussen ik, jij, wij moeten streven voor geestelijke gaven. En aan de andere kant, God geeft, Gods geest geeft zoals hij wil. Het is, als wij benadrukken te veel de God geeft als hij wil, dan het is makkelijk om passief te worden. Nou, ik zit letterlijk. Nou, Gods geest moet iets geven, dus ik ben, ik zie wat, ik wacht, ik zie het. Het is makkelijk om passief te worden. Als je benadrukt de andere kant, streef naar, je wordt echt redelijk gestrest. Of je denkt dat je bent in controle van een gave. En deze gaven zijn altijd door Gods geest gegeven, soms teruggehouden, dus dat is God. De idee bijvoorbeeld voor sommigen, dat God is altijd aan het spreken. Een beetje zoals Nederland 1. 724. Praten. Je moet intunen. Ik denk, nou, dat is niet echt Bijbels. Ik ben net klaar met het boek van Jeremia. En ik zie soms Jeremia wacht 10 dagen voor God te spreken. Hij wil graag iets horen. 10 dagen later komt de woord van God aan Jeremia. Nou, er was een stilte voor tenminste 10 dagen. Dus God spreekt wanneer hij wil. En dat is de spanningveld. Zoals hij wil en streef naar. 5. Engelen en demonen. Wij geloven in hun bestaan en de mogelijkheid dat zij mensen beïnvloeden. Het is Gods wens dat elke christen vrij van de invloed van demonen leeft. In de bron zijn er broers en zusters in de gebedsbediening die hiermee graag willen helpen. Jaren geleden, er was een idee dat demonen bestaat wel, maar in het centrum van Afrika, ergens veel weg van je bed. Ja, dat is niets met Nederlands, mooie Nederlands te maken, het is echt, ja, ergens ver weg. Maar nu zijn wij meer bewust, misschien Afrika is naar Nederland gekomen, of misschien vanuit Nederland zelf, ik weet het niet. Maar wij zijn nu veel meer bewust van de invloed van de geestelijke wereld, ook hier in Eindhoven. Elke christen is gekocht door het bloed van de Heer Jezus, is voor altijd eigendom van Christus geworden. En Gods geest woont altijd in hem of haar. Niemand kan ons van God scheiden. Amen. Door zonde kunnen wij een plek aan Satan of demonen in ons leven geven. Wij kunnen wel een plek geven. Sommigen noemen dat wettige grond. Dat is een mooie term. Niet de Bijbelse term, maar wel een mooie. De Griekse is topos. Wij kunnen een topos aan Satan geven. Een wettige grond. Demonen kunnen dan een christen aanvallen en zijn of haar leven moeilijk maken. Door zonde te beleiden en je autoriteit als een kind van God te nemen en de naam van Jezus te gebruiken, kun je demonen wegsturen. En beste broer en zuster, jij hebt gezag van God in jouw gebied. Beste broer, vader, jij kan je gezin beschermen. Je hebt een moeder, je hebt ook gezag voor jouw gebied. En ik zeg dit met voorzichtigheid, omdat we moeten voorzichtig zijn, omdat de geestelijke strijd is geen spelletje. Je hebt iets gezien, ik herinner me de eerste keer dat ik zag de kracht van de naam van Jezus in de demonische wereld. Ik denk, nou, dit is echt mooi zeg. En je kan denken, nou, ik voel me een beetje van een geestelijke Rambo, dus ik ga naar, ik ga de stad binnen en ik wil van alles tegen vechten. En hey, werk in jouw gebied en bevrijd jouw gebied. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Uitdrijven van demonen wordt nergens in de Bijbel een talent of een gave genoemd. Ik heb dat niet gevonden. Maar broers en zusters kunnen wel ervaring op dit gebied opbouwen. Als je bent bezig, regelmatig, met zulke situaties, je bouwt een stuk ervaring op. En daarom hebben wij een gebedsbediening. Mensen met een stuk meer ervaring vanwege redelijk werk. Dus als je worstelt ermee en je graag, ja, soms gebeurt dat je kind ziet rare dromen en het blijft zo. Neem autoriteit. En als je hulp heeft nodig, er zijn mensen hier in de bron die willen graag jou helpen. Als je wil meer weten, er is een gebedcursus van Hans Savert. En hij neemt 1 of 2 avonden ook om dit onderwerp te bespreken. Dus ik raad het wel aan. Kom gewoon en in leer een stuk. Ik heb een boekje gemaakt, stille tijdboekje Geestelijke Strijd. Dit is groen en dit is geel. Er zijn 2 boekjes. De geestelijke strijd, er zijn ook 200 exemplaren beschikbaar na de dienst. Dus als je wil een boekje, het is 12 dagen waar ik heb gezocht de belangrijkste Bijbelteksten in de Bijbel over geestelijke strijd. Dus in de loop van 12 dagen ga je heen de hele, zodat je jezelf kan bezig zijn met de Bijbel. Dus wat zegt de Bijbel over dit onderwerp? Er zijn veel boeken over geestelijke strijd. Goede boeken en rare boeken. Maar als je bent bezig met Gods woord, je komt altijd goed. Yes. Niet op dit moment, omdat ik moet wel stoppen. Maar ja, demonen en engelen zijn van hetzelfde materiaal of zo. Ja, er zijn gevallen engelen. zij zijn niet slechte ideeën. Zij zijn wensen. En demonen zijn wensen, stoute wensen. Ja? Dus dat helpt jou. Maar ja, ik ga verder, maar goede punt.
Kunnen engelen mij beschermen?
Ja, wij in Hebreeuws lezen dat de engelen zijn door God gestuurd om ons te... Ja, ze zijn ook bezig. De idee dat wij sturen engelen hier en sturen engelen daar, ik zie dat niet in de Bijbel. Dus hij voorzichtig, ja, God kan zijn eigen engelen sturen. Dan is, probeer je kinderen te sturen, of je vrouw, jezelf of wat dan ook. Dus er is genoeg werk te doen. Punt 6. Eeuwige behoudenis. Behoudenis is op grond van geloof alleen en niet uit onze werken. Wij werken niet om gered te worden, wij werken niet om gered te blijven. Het is een gave uit genade van God. Na bij de geboorte komt er een nieuwe leven. Het is normaal dat een kind van God zijn geloof uitwerkt in goede werken. Elke kind van God heeft eeuwige leven... Eeuwig leven en zal in eeuwigheid niet verloren gaan. Dit is een belangrijke, een superbelangrijke waarheid. En in sommige christelijke circuiten, ik hoor het idee dat ja, je bent een kind van God en als je iets verkeerd doet, dan je bent niet meer een kind van God, je moet nog een keer een kind van God worden. En het brengt zoveel onzekerheid dat je moet goed gedrag hebben om te kunnen blijven een kind van God. En dat is niet wat de Bijbel zegt. Het is een belangrijke... Het is de basis van onze nieuwe identiteit. Na bekering, van het moment dat je je leven aan de Heer Jezus gegeven, na bekering, je bent uit de dood overgegaan naar het leven. Van de duisternis overgeplaatst naar de koninkrijk van de Heer Jezus. Je bent een kind van God geworden. Voor de McDonald's liefhebbers... Geen hamburger, maar een hemelburger geworden. Een heilige, een lid van de lichaam van... Alles gebeurt op het moment van jouw bekering. En het is vast. Je wordt nooit meer hetzelfde. Jezus heeft je gekocht voor altijd. Je bent gekocht en je behoort God toe. Dat is jouw nieuwe identiteit als een christen. En daarom dit punt 6 is zo belangrijk. Je bent een kind van God. Ja, soms een eigenwijs kind, dat kan. Soms een ongehoorzame kind, dat kan. Soms een ongeduldige kind, dat kan. Maar je blijft een kind. En God de Vader blijft je vader. En in dat proces, en dat is goed te beseffen, in de geestelijke strijd. Omdat Satan probeert jou onzeker te maken over jouw identiteit. Echt een standaard strategie. Je staat, je leeft en je vecht uit je nieuwe identiteit. Als je worst met jouw identiteit als een christen, alsjeblieft spreek met een oudste of een van de gebedbedieningen of een andere jeugdleider of zo, om jouw zekerheid te krijgen. De zekerheid komt als je ziet wat God zegt over jou in de Bijbel en je gelooft wat God zegt. En je gelooft van Gods waarheid en dan de zekerheid komt in jouw ziel. Het is niet omdat ik zeg, nou, ja, je bent een kind, je bent een kind, je bent een kind. Nou, wie ben ik om dat te zeggen? Je moet het zien in Gods woord en Gods woord wel geloven. Dus, alsjeblieft, als je twijfelt erover, vraag hulp. En Johannes 5 zegt, deze dingen heb ik geschreven, zodat je weet dat je bent een kind van God. Het is belangrijk om dat te weten. Geef rust naar je ziel. En het verandert ook jouw gedrag. Oké, nu gaan we over naar de derde groep. Geslacht, huwelijk en seksualiteit. Als het om geslacht gaat, gender, man, vrouw, een kernbijbeltekst is Genesis 1, 27. Je moet altijd daar beginnen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Mannen en vrouwen zijn op een gelijkwaardige manier bijdragers van God. Mijn vrouw Anneke, zij is Gods beeld, zij draagt Gods beeld als een vrouw. Ik draag Gods beeld als een man. En alleen samen als man en vrouw kunnen wij Gods beeld goed spiegelen. Wat verrast mij vandaag, speciaal ook in Europa, is dat het irriteert mensen als je over het verschil van een man en een vrouw praat. En ik vind dat wel super raar. En ongezond. Het verschil tussen een man en vrouw is door God bedacht. Het verschil tussen man en vrouw is bijbels. Het verschil tussen man en vrouw, het is goed, het is mooi, het is gezond, het is echt. Hoe kunnen wij aan dit verschil tussen man en vrouw in onze huwelijk, in onze gemeenteleven geven? Eén is één zijn, yes, er is een verschil tussen man en vrouw, maar hoe kunnen we dan dat outen in onze normale leven? Nou, we beginnen dan met het gemeente. In de gemeente vinden wij in de Bijbel een aantal Bijbelteksten die spreken over verschil van man en vrouw in de omgaan in een gemeente. Het is niet onze keuze. God heeft het zo bedacht. God vond het mooi. Bijvoorbeeld, hier is één. Maar ik sta aan een vrouw niet toe dat zij leert en over een man heerst, maar zij moet stil zijn, want Adam is eerst gevormd en daarna Eva. Kijk goed aan. De stilte gevraagd hier van zusters, van vrouwen, is niet omdat zij hebben kleinere hersenen of zo. Of zij zijn niet geestelijk genoeg of zo. Of dat wij mannen zijn beter op een bepaalde manier of zo. Helemaal niet. Het gaat terug naar Genesis 1 en 2. Omdat Adam was hier geschapen. Elke keer dat je ziet een verschil tussen man en vrouw in de gemeenteleven, ook in een gezin, maar ook in gemeenteleven, de theologische argument gaat terug naar Genesis. Wij noemen de verhaal in Genesis 1 en 2 dan de scheppingsorde, scheppingsorderprincipe. Dat vanaf het schepping, vanaf het begin, God heeft twee in zijn beeld, twee gemaakt. En jullie twee samen kunnen jullie mee iets spiegelen. Net zoals God is meer fout, de spiegel is ook meer fout. En dan in dit relatie spiegelen wij iets over God. En het verbaast mij niet dat onze huidige cultuur doet zijn best om dat imago te verbreken. Zij doen zijn best om de verschil tussen een man en vrouw zo klein mogelijk naar de kant te zetten. Zij doen zijn best om geen verschil meer te zien tussen man en vrouw. Jammer. Punt 7. Op basis van het principe van de scheppingsorde erkennen wij een onderscheidende rol van man en vrouw in het gezin en in de gemeente. Onze conclusie van 2013 is dat broers en zusters onder de begeleiding van een oudste van dienst in de gemeentediensten een lied kunnen opgeven, hardop kunnen bidden, een getuigenis geven en Bijbelteksten delen enzovoort. Bijbels onderwijs in zulke samenkomsten en leiderschap van de gemeente, oudsten zijn, is een taak voor gekwalificeerde man. Als dit is redelijk nieuw voor jou, want je denkt, nou, hebben zij wel gelijk of niet? Ik raad je wel aan om deze twee toespraken hier te beluisteren. In 2013 waren wij wel bezig als gemeente, als het oudste team, het hele jaar. En uiteindelijk, in november en december, waren twee toespraken over dit onderwerp, waar we hebben onze beste conclusies met de gemeente gedeeld. Dus als je denkt, nou, Philip, dat klinkt wel raar, alsjeblieft, luister naar deze twee toespraken. Ik denk het is belangrijk, niet alleen voor de rol van de gemeente, maar ik heb wel een stuk passie hier om een verschil te laten zien tussen mannen en vrouwen. Het is een deel van Gods plan. En ik ben overtuigd dat binnen de volgende 10 of 20 jaar de druk op de bron zal sterker en sterker en sterker worden om alles tegelijk, om mannen en vrouwen uitwisselbaar te maken. Het is geen profetische voel, het is alleen, je ziet het gewoon gebeuren. Dus als jij jonge mensen zijn niet overtuigd, de bron zal veranderen in, zou ik zeggen, in een verkeerde richting. En daarom probeer ik jou, jullie te overtuigen van Bijbelse principes. Dat je zegt, ja, het is Bijbels, dus wij willen graag het doen. Het is mooi, het is gods, het is goddelijk, het is fijn, het is prima. En dan argumenteren wij dat ook naar de volgende generatie. Als je zegt, nou, zijn de regels van de bron, nou, wie zijn wij om regels te maken? Daar gaat het niet om. Nu naar het huwelijk. Het stuk in jullie boekjes over het huwelijk is redelijk lang. Dus ik ben in drie deel gedeeld om het goed te kunnen behandelen. Hier is de eerste stuk, A, B en C. 8a, dit huwelijk. In de bron erkennen wij alleen een huwelijksverbond tussen een man en een vrouw. Een verbond dat in Gods ogen ook bijzondere geestelijke kenmerken heeft. In korte zin, bomvol met ideeën. Ik wil twee opmerkingen maken over het homoseksualiteit. Twee maanden geleden, iemand heeft expliciet erover gevraagd, dus ik doe het graag. En één opmerkingen over het huwelijk. Er is een verschil tussen seksuele oriëntatie of gerichtheid, wat iemand voelt diep van binnen, en je praktijk, jouw gedrag. Onze conclusie is dat de Bijbel duidelijk genoeg is dat homoseksueel praktijk altijd onnatuurlijk is en altijd door God wordt afgekeurd. Homoseks, homopraktijk is dus een zonde. Ik noem niet dit om te zeggen dat homoseks is het ergste zonde. Het is één zonde, een morele zonde, en er zijn andere zondes. Ik noem het gewoon op dit moment omdat het past bij onze onderwerp. Als je wil meer weten over homoseksualiteit, en het speelt in verschillende plekken, ik raad je aan om dit te luisteren op de website van de bron. Het is een toespraak van oktober 2012. En er is ook een boekje dat ik heb erover geschreven. Stuur me een e-mail, ik zal jou graag een pdf gratis sturen. Omdat ja, soms 5 uur voor een boekje is een beetje te veel. Dus je krijgt hem gratis. Maar waarom? Omdat als je bent niet overtuigd van de Bijbelse principes, je wandelt op losse schroef. En dan je bent gericht door je emoties te reageren. Je kan geen goede counseling doen aan mensen met homo-gevoelens als je bent niet duidelijk op de Bijbelse principes. Als je ziet duidelijk de Bijbelse principes, dan met genade en liefde en geduld kan je mensen helpen. Maar zonder de principes, je komt nergens. Of je wordt wereldgelijkvormig. Mijn tweede opmerkingen over homo- en hetero-gerichtheid. Nou, ik noem de woord gerichtheid, dat betekent de sterke seksuele gevoelens binnen jezelf. Normaal gesproken, een man vindt vrouwen interessant. Ja, seksueel interessant. En vrouwen vinden mannen seksueel interessant. Dat is een hetero-gevoelens of gerichtheid. En als het is dezelfde geslacht, dan het is een homo-gerichtheid. Mijn stelling is dat homo- en hetero-gerichtheid maken geen deel uit van wie jij bent. Homo- en hetero-gerichtheid maken geen deel uit van wie jij bent. Zij maken geen deel uit van jouw kernidentiteit. En dit is een belangrijke punt dat ik wil graag jullie proberen te overtuigen. God heeft twee geslachten bedacht en gemaakt. In Gods ogen bestaan alleen mannen en vrouwen. God ziet geen homo en geen lesbisch. God ziet mannen en God ziet vrouwen. Je bent één of je bent de andere. Tot 80 of 90 jaar geleden, seks was een werkwoord. Seks was iets dat je deed. Het was 80 of 90 jaar geleden die Sigmund Freud, dat ik weet, was de eerste om te suggereren dat je seksuele gerichtheid ook een deel is van wie je bent. In die tijd mensen dachten dat hij een categoriefout gemaakt had. Maar zijn voorstel groeit en groeit in populariteit. Dus nu mensen zeggen, ik ben homo of ik ben hetero. Mijn stelling is dat je seksuele gerichtheid niet deel maakt van je kernidentiteit. Je kunt sterke homo of hetero of biseksueel gevoelens hebben, maar je blijft een man of je blijft een vrouw. God heeft alleen mannen en vrouwen gemaakt. Je bent één of je bent de andere. Je kan een man zijn met homo gevoelens of homo gerichtheid of een man met hetero gerichtheid. Je kan een vrouw zijn met lesbisch gerichtheid of met hetero gerichtheid. Maar een man of een vrouw, dat is jouw kernidentiteit. Je spiegelt God als een man of je spiegelt God als een vrouw. Homo of lesbische gerichtheid is een deel van de gebrokenheid van deze wereld. Depressie, fibromyalgie, dementie, drugs, alcohol, pornoverslaving, sterke gevoelens van angst of afwijzing, maken ook deel van de gebrokenheid van deze wereld. Mijn lieve broer en zuster, dat is mijn zorg vanochtend. Laat niet een eigenschap van de gebrokenheid van deze wereld jouw identiteit bepalen. Je bent geen deprie persoon. Je bent een kind van God die worstelt met depressie. Je bent geen dement persoon. Je bent een kind van God die worstelt met de gebrokenheid van de mensen. Je bent geen verslaafd persoon. Je bent geen handicap persoon. Maar een kind van God die worstelt met de gebrokenheid van verslaving of lichamelijke beperking. Je bent geen homo of lesbisch persoon, maar een kind van God die worstelt met sterke homo of lesbische gevoelens. Als je vraagt, Philip, ben jij hetero? Mijn antwoord is, nee, ik ben een man met hetero gevoelens. En er is een grote verschil. Hoe gaan wij? Laat niet een eigenschap van de gebrokenheid van deze wereld jouw identiteit bepalen. Je bent een man. Je bent een vrouw. Je bent een geliefde kind van God. Zoek jouw identiteit in Christus en niet in de gebrokenheid van deze wereld. Amen. Het vraagt van jou en van mij een verandering in onze manier van praten. Ik hoor het snel, ik doe het soms toe om sneller te zeggen, ja, hij is homo. Ze zegt, nee, hij is een man die homogevoelens heeft. En het is een serieuze zaak. Er zijn alleen mannen en vrouwen. En als we proberen in onze gesprek ook de juiste woorden te gebruiken, er is kracht in woorden. Ik heb net 2 weken geleden een interview geluisterd tussen Arjen Baan en een jonge man, hij is 35, uit Curaçao, met homo gevoelens. Hij zegt, ik was homo. En dan hij kreeg een boodschap, profetische woord, van een bezoeker uit Amerika. Dat hij moet uitspreken dat hij een man was. En hij zegt, nee, ik ben homo. Maar uiteindelijk als een christen in de discussiegroep, hij durfde te zeggen, ik ben een man. En hij zegt in de interview dat iets brak binnen hem. Maar het bleef een beetje zo tot hij terug naar Nederland kwam. En dan, hij kreeg ook een persoonlijke aanwijzing van God, dat hij moet dat nog een keer zeggen, tussen zijn christelijke vrienden in Nederland. En hij durft het niet, maar uiteindelijk hij pakte genoeg en hij zegt, ja, ik ben een man. En nog een keer iets verbroken binnen hem. Ik zou zeggen, hij benadrukt zijn echte identiteit. Ook met zulke gevoelens, hoe sterk dan ook. Hij bleef een man. En je kunt de waarheid uitspreken en dat is kracht en woord. Hij ging op vakantie om te skiën of zo. In een groep van christenen. Hij ging terug naar Curaçao om te werken. En er was een jonge dame die bleef bezig in zijn hoofd. En die dacht, potverdorie, ik ben verliefd. Nou, zoek maar, het is op YouTube. Het is makkelijk te half minuutje of zo. Maar ik dacht, nou... Wij kregen de idee, een nieuwe moderne idee, dat de homo-geaardheid, de homo-gevoelens, zijn een deel van je identiteit. Dus je kan niks veranderen, het is gewoon zo. En voor sommige mensen, ze bleven worstelen met depressiviteit zijn hele leven. Er is een gebrokenheid in onze aarde, op aarde. Sommige mensen worstelen met andere problemen voor zijn hele leven, met Jezus. Sommige mensen moeten worstelen ook met homogevoelens hun hele leven. Maar toch, God soms geneest mensen. Hoe gaat het hier in de bron dan? Elke persoon met zijn of haar innerlijke gebrokenheid is welkom in de bron. Wij zijn allen gebroken mensen. Gered en vergeven en gewassen met het bloed van de Heer Jezus. Jezus is nu de nieuwe baas van ons leven. Worstel jij met porno of alcohol? In de bron, je kunt uit de kast komen. Worstel jij met depressie of dementie? In de bron, je kunt uit de kast komen. Worstel jij met egoïsme, hebzucht? Heb je iets gestolen of bewust jouw belastingaangifte oneerlijk ingevuld? In de bron, je kunt uit de kast komen. Worstel jij met sterke homo- of lesbisch gevoelens? In de bron, je kunt uit de kast komen. Samen met onze gebrokenheid willen wij elkaar helpen rein en heilig voor de Heer Jezus te leven. 1 Johannes 1, 7. Onze grote wens is in de licht te wandelen. Geen kastgedrag. Uit de kast, openheid. Lucas en Jezus zegt in Lucas 9, als iemand achter mij wil volgen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en meevolgen. Makkelijk? Niet altijd. Maar wij volgen een goede hoor. En je bent ook van harte welkom om samen dit in de bron te kunnen doen. Nou, een aantal woorden over en opmerkingen over het huwelijk. Over de laatste 20 jaar, er zijn veel sociale experimenten in het gebied van het huwelijk. Ik zou zeggen experimenten, het stopt niet. Ik ben bezig met een paar boeken over dit onderwerp en de experimenten bleven doorgaan. Ik lees nu een verhaal over een vrouw die is met haarzelf getrouwd. In Amerika. Als je laat los de definitie van een huwelijk, dat heeft een man en een vrouw, dat is echt de enige reden waarom je hebt twee in het huwelijk. Omdat je hebt niet alleen twee geslacht. Maar als je definitie van het huwelijk is niet meer een man en een vrouw, maar liefde en alleen liefde en liefde, dan je krijgt, zoals in Amerika ook, een huwelijk tussen drie vrouwen. Ze hebben liefde met elkaar, en waarom twee? We hebben ook een recht om te trouwen, de drie. De vrouw in Amerika, ik las haar getuigenis, ze zei, ik was moe om te wachten voor mijn partner, een partner te vinden om mee beleid te maken. Dus ik zeg, nou, ik maak een statement. Ik trouw met mijzelf. Ik word gelukkig. Ik hou van mijzelf. Ik maak een statement. Waarom niet? Waarom hebben alleen twee personen de recht om te trouwen, waar niet één persoon, of ook in Amerika, groep huwelijken, met 5 of 6, die hebben het gezellig samen, met liefde. In Genesis, daarom een man, in de bron kiezen wij niet mee te gaan met zulke sociale ontwikkelingen. Wij houden vast aan Gods oorspronkelijke ontwerp. Wij erkennen alleen een huwelijksverbond tussen een man en een vrouw. In de kernteksten hier in Genesis 2, het zijn meer natuurlijk, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen toch één vlees zijn. Dat is Gods oorspronkelijke plan. Eén man, één vrouw. En het komt duidelijk ook in het Nieuwe Testament. Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben. En iedere vrouw haar eigen man. De huwelijke relatie tussen een man en een vrouw komt de hele Bijbel, Oude Testament en Nieuwe Testament. Het is duidelijk. Het is ook een beeld van Christus en de gemeente geworden. Oké, het is het tweede stuk van de huwelijk. Seksuele intimiteit wordt alleen door God gezegend binnen de veiligheid van een huwelijksverbond. God zoekt het goede voor zijn kinderen. Seks voor het huwelijk of buiten het huwelijk is schadelijk. Niet volgens Gods richtlijnen en daarom een zonde. Er is dan bekering nodig. Een paar opmerkingen over samenwonen. Als je bent niet getrouwd, beste jonge mensen of oudere mensen, wacht met seks tot het huwelijk. Duidelijk? Wacht met seks totdat je getrouwd bent. Ja, ik weet dat wat ik nu zeg, het is niet populair. Maar toch, het is super gezond. Houd je hand af tot het huwelijk. En dan geniet ervan. Zelfbeheersing is noodzakelijk niet alleen voor het huwelijk. Je hebt zelfbeheersing nodig na het huwelijk. Als je leert voor het huwelijk om, ja, ik wil graag, maar toch, ik doe het niet. Nou, dat zelfbeheersing helpt jou om rein een goede relatie met je man of vrouw te hebben na het huwelijk. Omdat na het huwelijk komt ook mooie dames en mannen op pad. Elke jaar, er zijn nieuwe modellen. En jouw model wordt alleen ouder en ouder. Ja, het is gewoon zo. Dus de verleiding wordt alleen sterker. Tenzij je blind bent of zo. Dus je moet wel zelfbeheersing ontwikkelen vanaf het begin. Overweeg je samen te wonen? Alsjeblieft, beste broer en zuster, doe het niet. Houd jezelf rein tot jouw huwelijk. Het is mogelijk om maagd te worden. Maagd te blijven tot het huwelijk. Ik heb net een boekje geschreven over samenwonen en seks voor jullie. Het komt uit van CPC volgende maand, in juni, juli of zo. Een van de woorden voor een ongetrouwd persoon in de Bijbel is maagd. Waarom? Duidelijk, hè? Misschien denk jij, ik heb mijn maagdheid al verloren. Ik heb het weggegeven op een stomme moment. Nou, gelukkig, de christelijke boodschap is een boodschap van vergeving. En ik zou zeggen, beste jonge man of vrouw, erken dat je hebt gezondigd. Beleid je zonde en je krijgt vergeving. En dan begin je met een nieuwe macht geeft. En je probeert blij, rein te blijven tot het huwelijk. Het is mogelijk met Gods kracht. Als jullie kiezen, als je kiest om samen te blijven wonen, of je kiest af en toe bezoekjes en seks te hebben voor het huwelijk, je kiest om in zonde te leven. Echt jammer. We willen graag jou bemoedigen en overtuigen om dat niet te doen. Maar als je kiest voor zulke leven, wij vragen jou wel om niet deel te nemen aan de avondmaal. Je kiest voor een zondige levenswandel. De derde stuk, het huwelijk. Wij geloven dat het een Bijbelse uitgangspunt is dat het huwelijk een verbond is voor het leven. Helaas is er ook op dit gebied gebrokenheid in het leven en komt echtscheiding soms ook voor. Ook in dit soort situaties geeft de Bijbel richting. Er is altijd, en hier is een belangrijke, powerful statement. Er is altijd een weg voor diegenen die God willen behagen met hun leven. En dat is echt anders van, het komt goed. Of ik zie het zo, dus ik wacht tot de broers mij goedkeuring geeft. Ik ben een geduldige persoon. Het gaat niet om geduld, het gaat om als je wil echt God behagen met jouw leven, er is altijd een weg. In de bron proberen wij Gods waarheid in genade toe te passen in elke situatie, terwijl wij op de leiding van de Heilige Geest vertrouwen. Opmerkingen over scheiding en hertrouwen. In de bron werken wij hard om goede huwelijken te stimuleren. Beter getrouwd weekenden, pre-marriages cursus, marriage cursus, wij zijn positief bezig. En ook als er problemen is in het huwelijk en je vindt het moeilijk met je moeder, met je vrouw, je man of zo, er is ook hulp, wij proberen waar wij kunnen binnen het zorgpunt counseling te geven om huwelijken te herstellen. Helaas is een huwelijk soms niet meer te redden. De Bijbel spreekt ook over scheiding. En er zijn een aantal bijzondere situaties waar een scheiding door God toegestaan is. Ik moet binnen 5-7 minuten stoppen. Dus ik moet snel doorgaan. Er is een toespraak hier. In MP3, het christelijke huwelijk, samenwonen, scheiding en hertrouwen, maart 2014. Je kan dat ook op de website van de bron vinden en beluisteren. In die toespraak maken wij een verschil tussen geldige scheiding. Geldig? Ja? Geldige. En ongeldige scheidingen. Een geldige scheiding is een scheiding waar God erkent dat een huwelijksverbond gebroken is. Hier is hertrouwen mogelijk. Een ongeldige scheiding is geen scheiding. Het huwelijksverbond is niet verbroken. Maakt niet uit wat de kerk zegt, maakt niet uit wat de overheid zegt. Het gaat om God. En als het huwelijksverbond niet verbroken is, is er dus geen mogelijkheid om te hertrouwen. Hier wordt hertrouwen door de Heer Jezus overspel genoemd. In de bron is een gescheiden persoon nooit tweede klas. Als het Bijbels geldig is, dan is het geldig. Als het ongeldig is, dan zij leven in zonde. En bekering is dan nodig. En wij vragen zulke mensen ook, iedereen die kiest in zonde te leven, om niet te delen aan de avondmaal. En als je denkt, nou mijn situatie is wel bijzonder, praat dan erover. Maar wij proberen wel Gods. Wij willen graag in Gods licht wandelen. Nou, nu snel naar de saaie twee laatste punten. Financiën in de bron. Vanaf onze bekering zijn wij niet meer eigenaars, maar rentmeesters van alles wat wij hebben. In het Nieuwe Testament vinden wij principes voor een christen die invloed hebben op onze manier en hoeveelheid van geven. Ik ben 15 jaar met mijn vrouw bezig met zendingwerk in Zuid-Amerika. Op het gebied van financiën, ik heb één grote spijt. Dat we hebben niet meer over financiën gesproken in de zendingveld. Omdat het is zo makkelijk om 500 en 1000 euro te verzamelen in Europa en iets moois en groots in Colombia te doen. En als je probeert mensen te geven in Colombia, het duurt jaren voordat je komt tot 1000 euro. Ik denk, oh, ik heb geen geduld man. Snel van Europa, we maken het goed. En dan wij kweken een generatie van christenen die vinden het moeilijk om te geven. En zij missen de blijdschap om te kunnen geven. Ook als je woont met een uitkering van de Nederlandse overheid. Neem geving serieus. Het is gezond voor jou. Maar, God weet wat je hebt. Maar geef aan God, niet aan de gemeente. Geef aan God. Er zijn een aantal principes en dat is ook... boodschap daarop. Oh, punt 10 en dan komen wij tot een einde. Ondersteuning van werkers. Zendingwerkers en broeders en zusters met geestelijke gaven mogen God dienen in overeenstemming met hun roeping. In de bron wordt gezocht naar een manier beheer. Maar in de bron wordt gezocht naar een financiële beheer waarbij de werker niet op de gemeenschap vertrouwt, maar op de Heer alleen. En ik moet zeggen, dit wordt moeilijker met zoveel regels in Nederland. Maar het idee is dat we graag mensen hebben die werken geestelijke en zij kijken naar boven voor hun ondersteuning. En toch, zij werken in ons midden, dus hoe kunnen wij dat doen? Wij zijn nu bezig. Met het financiële team. De gemeente zelf moet wel hun financiële verantwoordelijkheid voor de werkers in hun midden serieus nemen. Het ontvangen van geldelijke steun geeft de werker geen bijzondere status, alleen meer tijd. Het is wel een belangrijk onderwerp. Ik heb drie toespraken gevonden op onze website over dit onderwerp. 2002, dat is een Oude Testament tijd van hart geven, september. Dan 2014, de aanbidder en zijn. De arbeider is zijn loon waard. En de laatste. Je ziet dat ik moe ben. Ik zal eindigen met twee bijbelteksten. De eerste is wat ik heb wel aan jullie laten zien een maand geleden. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your minds. Beste mensen, there is a pattern of this world, is echt zo. En het is sterk, het is een grote stroom. Komt door de media, komt door de film, komt door de krant, komt door de gesprekken, komt door de scholen, komt van alles. En wij zijn als christenen uitgenodigd radicaal anders te zijn. Word niet bang om anders te zijn. Op een mooie, respectvolle manier, maar word niet bang. Amen. Ik weet wel dat het moeilijker voor de jonge generatie dan voor de oudere. En daarom, ik richt me aan de jonge mensen en zeg, word niet bang. Zoek christelijke bijbelse overtuigingen, dat je bent echt zeker dat het bijbels is, en dan hou het vast. En verkoop het op de mooiste manier mogelijk. Maar blijf houd vast. De tweede tekst is ons als een gemeente. We zijn in huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. God ziet ons als een kerk, als gemeente, als de fundament van de waarheid. Als wij beginnen los te gaan van Gods woord, om populair te zijn, om makkelijker voor ons te maken, wij verliezen onze eigenschap, een belangrijke eigenschap, om fundament van Gods waarheid te zijn hier op aarde.